Ja, vinden jullie dat ik me daarvoor moet schamen?
Ja. Oh, nu wordt het wel erger.
Vind jij dat ook, Fie?
Ik vind dat ook, ja. Ik sluit me volledig bij Wietske aan.
Ik snurk dus een beetje.
Deze aflevering gaat over de beer die Emmanuel loskomt diep in de nacht.
Maar haar zit wel goed, hè?
Oh, gozer, je bent zo metroman. Dat is echt niet te geloven.
Ga luisteren naar een nieuwe aflevering van De Veertigers. Aflevering 2 gaat over schaamte en taboes. En die staat voor je klaar.
Dit seizoen van De Veertigers wordt mede mogelijk gemaakt door het luxe familieresort Hof van Saxe. Buitengewoon genieten.
Jongens, zullen we beginnen?
Oh, dat is Sander, ons boegbeeld van vergankelijkheid. Iemand waar je op kunt bouwen, tenminste als zijn agenda het toelaat.
Dat is Vivienne, onze kersverse veertiger. Ze wil dansen door de tropenjaren. Nou, daar komt ze toch achter.
En dit is Manuel, part-time sportief. Als je met je ogen dicht naar hem kijkt, dan zou je kunnen denken dat hij George Clooney is.
En dat is Wietske, nog altijd vrolijk, hot en wild, maar steeds vaker in huispak. Ja, want ook niet meer de jongste.
Oh, ga je lekker?
Jongens, we gaan beginnen.
Elk weekend zitten we ver van de bewoonde wereld om te praten over alles wat een veertiger meemaakt.
Of niet meemaakte.
Dit is seizoen 7.
Wij zijn de Veertigers.
Nou jongens, daar zijn we weer.
Goedemorgen.
Ja. Wij vanuit de Hof van Saxe. Iedereen lekker geslapen?
Heerlijk.
Nou, echt? Best wel. Trouwens, een heerlijk groot bed had ik. En ik wil heel even laten zien.
Heb je 40 sokken?
Oh. De 40 sokken.
Ik heb ze aan hoor, jongens. Net omdat het nu officieel is. Ik hoor er echt bij. Dus ik denk, nou, hier kan het gewoon. Hier? Schaamteloos.
Geen schaamte.
Als het ergens
voor.
Kan, dan kan het
nu
hier.
Niet. Nu niet. Nu niet. In dit gezelschap kunnen de 40 sokken.
Maar durf je ze ook aan als we naar het zwemparadijs gaan?
Ja, want daar trek ik ze weer uit.
Met je 40 sokken in het zwemparadijs.
En op de trampoline, want dan ben je op je sokken.
Oeh, dan moet je op je sokken. Ja. Ja, ga je mee, dan doe ik het wel.
Okay. Nou, we zitten weer in Hof van Saxe. Dat is dit seizoen onze sponsor. Elk weekend zitten we hier gezellig in een prachtige boerderij om met elkaar onderwerpen te delen. Dit keer gaan we het hebben over moeilijke onderwerpen. Over schaamte, over taboes. Waar praten we minder makkelijk over en waarom? Met je kinderen, wanneer en hoe praat je met je kinderen over seks en oorlog. Maar ook met collega's en vrienden, politiek, religie. Zijn we daarin nou wat terughoudender geworden misschien de laatste tijd. Ja, en toch ook een beetje jongens, voor welke persoonlijke zaken schamen we ons. En dan beginnen we elke keer in dit seizoen met een panel. Dat we hebben gevraagd van hoe denken de mensen over schaamte en taboes.
Nou, de mensen, het zijn wel over het algemeen veertigers.
Dit zijn veertigers, ja, klopt, in een panel.
Nou, dit is leuk. Er zijn vragen gesteld in de categorie schaamte en taboe. En er komt eigenlijk een mooie conclusie uit. 3/4 van de ondervraagden heeft er geen moeite mee om over moeilijke onderwerpen te praten. Ze vinden het ook belangrijk dat ze met hun kinderen hierover praten. En geven ook aan dat alles bespreekbaar is. Nou, dat vind ik al heel wat. En als je dan kijkt naar hoe groot is die groep, dat die vindt dat alles bespreekbaar is. Dat is een groep van 79%. Oh. Dat vind ik hartstikke veel. Die vinden dus...
Ik denk dat toch eerder een wens is dan dat dat echt zo is eigenlijk.
Nou, met mijn kinderen praat ik gemakkelijk over moeilijke onderwerpen zoals seks, de dood, ziektes en oorlog. Dat is dan 70% die het daar helemaal mee eens is. Dat is echt wel een
heel veel.
Ja. Oké, maar dat is 1 op de 4 niet.
1 op de 4 niet.
Wie van ons 4?
Ik, denk ik.
Jij?
Ja, ik vind mijn kinderen in ieder geval nu nog te klein. Ik denk wel dat als ze groter zijn, dat ik dan wel alles bespreekbaar wil maken. Maar ik merk dat als ik bijvoorbeeld in de auto zit en die kleintjes zitten achterin en het nieuws komt, dan zet ik hem uit.
Want hoe oud zijn ze nu?
4 en 7. 4 en 8.
Maar die van 8, die kijkt toch wel jeugdjournaal?
Nee, nee, vind ik ook echt nog niet nodig.
Ze zijn wel jong, toch?
Ja. Hij kan nog echt zo ontzettend lang het nieuws volgen. En waarom, weet je, ik vind het heel fijn dat hij nu nog een hele jeugdige blik op de wereld heeft. Laat het maar even duren, ja. Denk ik.
Gaan we het zo meteen verder over hebben. We moeten nog een paar dingen doen. Dat is namelijk de timer zetten.
Oh,
de kookwekker zetten. Omdat
We zitten gewoon hier in
En we sturen Maan elke keer op pad. Omdat de veertigers lopen hier live rond in Hof van Saxe.
We zitten midden in de doelgroep.
Ja. Nou, echt volledig. Jij hebt de timer gezet.
Ja hoor.
Voor de bonbonnière.
Schaaltje staat klaar. We hebben straks ook nog tuintips trouwens van Vivienne.
Oh, ja,
we zitten bomvol veertigers.
Ja, daar ben ik ook schaamteloos over. Een tuinliefde.
Ja?
Ja. Dat was al voordat ik 40 werd, maar nu heb ik ook daadwerkelijk een tuin. Dus kan ik ervoor uitkomen. Dus je krijgt straks een leuke tip van me.
Oh, je bent al zo lekker een veertiger aan het worden. Normaal. We zitten aan het begin van aflevering 2. En Vivienne is dus, nou ja, ik hoop dat je de eerste aflevering hebt geluisterd. Dan hebben we haar geïntroduceerd als kersverse nieuwe veertiger. En je zit nu al schaamteloos met je 40er sokken je liefde voor de tuin te etaleren.
Ja, geen enkel probleem.
Ga jij naar buiten?
Trek je schoenen aan.
Nee, ik wou op mijn sokken. Maan die checkt hier op het park elke keer hoe mensen erover denken.
Taboes en schaamte. Even kijken.
Maan, waar ben jij?
Ik loop hier midden op het pad en er komt hier een vrouw op me af. Vrouw, mag u iets vragen? Spreekt u Nederlands? Of?
Nee.
Oké. Dat is weer schwierig.
Ik
wil reden over taboes. Hast du Kinder?
Ja, heb ik.
Ein oder zwei oder?
Einen Jungen.
Okay, und wie alt?
10 Jahre.
Oh. Und könntest du über alles reden mit ihnen Sohn?
Ja, wir reden über alles.
Ja?
Aber er stellt noch nicht viele Fragen. Vieles ist peinlich. ich glaube, das kommt noch. Mädchen sind da, glaube ich, früher, die viele Fragen stellen.
Ja.
Aber wenn er etwas nicht versteht, fragt er meinen Mann oder mich und wir erklären ihm alles.
Aber auch über Sex und Krieg und Tod?
Selbstverständlich, das gehört dazu. Das ist aktuell und wenn er etwas mitbekommt und was nicht versteht, dann fragt er uns und wir erklären es ihm.
Ja?
Ja.
Und machen das selbst. Okay, danke. Mein Deutsch ist nicht so gut. Viel Spaß auf dein Fahrrad.
Dankeschön.
Nou, tschüss.
Ik vind het wel taboe doorbrekend. Kom maar naar binnen, man. Taboe doorbrekend gesprek. Dat je met Duitsers inderdaad over de oorlog praat.
Gewoon even die oorlog aantippen ook.
En die fiets noemen.
Dat vind ik interessant, hoor.
Wauw, hier zat zoveel in. Ik weet niet, sowieso had ik een flashback naar de Duitse luistertoets van de middelbare school. Dus voelde ik me weer even heel jong.
Gesprochen, ja.
Maar wauw.
Nee, ik vond je hartstikke goed in je Duits.
Ja?
Wel. Het was vaker, toch een heel gesprek.
Vaker Duitsers aanspreken.
Ja. Nou, maar ik moet ook zeggen, de antwoorden van de dame vond ik ook niet verkeerd.
Meisjes,
als iemand ze begrepen heeft.
Meisjes stellen meer vragen dan jongens, zegt zij.
Zijn misschien wat sneller daarmee, ja.
Ja.
Dat is heel alles bespreekbaar. Kunnen maken.
Ja, ik heb een dochter van bijna 10. En of zij nu zoveel vragen stelt, we kijken wel Jeugdjournaal. Ik vind dat ook wel steeds lastiger. Wat Wietke net ook zegt van kijk het helemaal niet. Ik zet niet het nieuws zacht. Dat vind ik wel een...
Nee?
Nee, ik vind wel dat ze het mee moeten krijgen. Maar ik vind Jeugdjournaal het heel goed doet. Hè? De oorlog in Oekraïne een soort van dichtbij brengen. Maar is ook wel weer een lastige. Want dan zie je een Oekraïns gezin dat in Nederland opgroeit. En dan... Ja, toch, de beelden, afschuwelijke beelden van de platgegooide huizen. Ja, ik vind het ook lastig om in te schatten hoe dat bij mijn dochter binnenkomt.
En denk je niet dat bepaalde onderwerpen zo in het moment van zo'n uitzending dan heel erg binnenkomen, maar dat ze dat ook, dat die grotere context er nog niet helemaal is, dus dat ze dat ook weer wat makkelijker kan parkeren of
dat
zo?
Dat hoop
hè?
Ik wel, dat ze daar, Maan, jouw kinderen zijn iets ouder, slapen ze daar slecht van of kunnen ze daar overheen stappen?
Dat ligt dus ook aan het karakter van het kind, want mijn dochter die stelt dus inderdaad heel veel vragen, zoals die Duitse vrouw ook zegt, dat herken ik heel erg. Dat het dat zij allemaal vragen stelt, alles wil weten hoe het zit, maar ook over dus dingen in het Jeugdjournaal. En mijn zoon, die is op een andere manier heel gevoelig. En daar mochten we het woord oorlog niet eens noemen. Want dan kon hij al niet meer slapen.
Oh, dat meen je.
Ja.
Oh, jeetje.
Maar ja, dat ging tot best wel lang door dat ze het op school ook over oorlog hadden. En dat hij dat dus gewoon helemaal niet trok.
Nee, ik wou net vragen, want dat is natuurlijk niet iets wat je alleen thuis bespreekt. Maar waarschijnlijk op die leeftijd ook in de klas gaat het daarover.
Ja,
dus dan kom je er niet aan.
Kijken ze ook jeugd? Ik denk dat Zeppe van jou...
Ja, soms wel. Ja, hij krijgt
nou ook wel kijkt.
Soms,
wel.
Ja. Ik denk dat ze dat 1 of 2 keer in de week doen. Op zijn school, in zijn klas.
En dan ben jij een curlingmoeder die zegt van... dan moet je hem eventjes aan een tekening zetten.
Nee, tuurlijk niet. Helemaal niet. Maar thuis denk ik, hier is gewoon je veilige bubbel. En hij is heel gevoelig. Dus daarom vind ik het gewoon fijn dat hij daar... Weet je wel, ik denk dat er misschien over een jaar... denk ik er weer heel anders over. Maar hij is nu net 8. En hij, gewoon
maar
zo...
Wil je hem dan niet juist in meenemen dan, als hij heel gevoelig is?
Nee, maar
is?
We hebben het er wel over. We hebben het wel over oorlog in de Oekraïne. En hij stelt daar ook wel vragen over. Dus dan geef ik daar antwoord op. Maar gewoon de beelden erbij. Ik weet dat die bij hem heel erg aan gaan komen.
Ja. Ja.
Dus dat hoeft gewoon nog niet. Weet je kan toch ook wel je hele leven daarmee geconfronteerd
Nee, maar erover
worden.
Praten of de beelden zien, daadwerkelijk, is natuurlijk wel een groot verschil. En die kids zitten natuurlijk inderdaad de hele dag op YouTube en filmpjes te kijken. Dus daar zijn ze aan gewend. Maar toch ook niet. Inderdaad, als je zegt een gesprek voeren over Oekraïne is wel iets anders dan de beelden zien.
Precies,
van de
absoluut, dan denk ik ook hoor. Ja, ja. Nou, dit komt bij iedereen denk ik heftig binnen. Je zegt net hij is gevoelig, maar ik denk welke kind of welke volwassene eigenlijk niet, hè, als je het over zulke extreme omstandigheden hebt.
Nou ja, ik kan me nog herinneren dat vroeger als je ouders dan zeiden van kinderen in Afrika, of je zag die beelden op televisie, het was zo ver van mijn bed, het raakte mij eigenlijk niet. Pas toen ik in de 20 was of zo. Toen gingen die kwartjes vallen. Dus ik denk ook, ben ik hem nu aan het beschermen voor iets wat eigenlijk helemaal niet hoeft, omdat het dan toch niet zo binnen gaat komen. Maar ik denk, ja, nou ja, ik val wel in herhaling, maar er is nog zoveel nieuws te vergaren de rest van je leven.
Uitgangspunt. Ja, ik ben natuurlijk met de jongste kinderen hier aan tafel nog helemaal niet echt op dat punt
bezig.
Gaat
u niet over seks met
die... Weinig. Ja, minder, meer op vrijdagavond, weet je wel. Nee.
Maar jij hebt de tieners die...
daar praat je constant mee over seks.
Nou ja, seksvragen hebben.
Nou ja, daar ben ik dan dus, wat ik vroeger dus vond van mijn ouders. Ga weg, dat wil ik helemaal niet weten. Dus ja, mijn dochter van 15 wil daar dus met mij helemaal niet over praten.
Nee, maar ik krijg voorlichting.
Is ook niet gek, maar...
Hoe krijg je het dan op tafel?
Hoe krijg je het op tafel? Mm-hmm. De pil is niet, nog, ja. Dat gesprek heb ik niet gevoerd.
Maar helpen dan films of series? Dat denk ik dan, want ik weet nog wel dat ik met schaamrood op de wang, dat je dan een film zat te kijken of zo, waarin seks was of heftig zoenen of zo met je ouders op de bank. Dat ik dacht, nou, kan dit stoppen? Want ik wil het echt niet zien. Waar
dat
zijn
dat zien ze al lang via TikTok en YouTube.
Kip zegt
natuurlijk.
Gewoon, oh, die liggen te ballen.
Nee, maar... Wat ja, erg. Maar is dat dan niet een vertrekpunt voor zo'n gesprek? Ballen, wat bedoel je daarmee?
Weet je, en wat weet jij daarvan?
Ja, wat weet jij daarvan? Ja.
Ja, maar kijk, je wil natuurlijk ook niet dat ze op een gegeven moment zwanger thuis komt, omdat jullie geen goede voorlichting hebben gegeven.
Nee, maar dat
krijgt ze ook op school,
denk ik. Ze heeft wel eens een vriendje gehad en dan zei ik van, nu moet je toch wel aan de pil. Ja, maar ik heb nog geen seks met hem.
Oh.
Ja. En heeft jouw vrouw daar een andere rol in, dat zij wel dat gesprek anders voert van vrouw tot... meisje, van moeder tot dochter.
Dat probeert zij ook wel, maar voor haar is het net zo lastig.
Ja. Mag ik dan nog even terug naar één onderwerp wat uit de resultaten van het panel kwam? Die zeggen namelijk ook, ik vind het belangrijk om met mijn kinderen over moeilijke onderwerpen te praten. Dat is 76%. Maar ja, belangrijk vinden en daadwerkelijk doen zijn natuurlijk wel twee verschillende zaken. Ja. Het is een soort van, de deur staat altijd open. Maar ja,
ze moeten er wel zelf mee komen.
Ja, dat is best wel een gekke situatie. Ik zou willen dat ik een situatie creëer straks waarin mijn kinderen het gevoel hebben dat ze wel met alles bij me terecht kunnen. En dat ik ze ook uitnodig om dat gesprek te voeren.
Als je dochter er wel aan toe is, dat ze het dan wel, doordat je het al een aantal keer hebt besproken, van hey, joh, moeten we daarover praten? Nee, nog niet. Dat als het dan zover is, dat ze dan aanklopt?
Ik denk dat wel, maar ik weet dat niet. Maar ja, datzelfde geldt voor mijn zoon. Dan denk je van, nou, dat zou dan makkelijk moeten zijn, want dat is jongens onder elkaar of zo. Maar als je het dan toch concreet bijvoorbeeld gaat hebben over zelfbevrediging, dat is best wel, toch ook best wel lastig.
Maar waarom zou je het daarover hebben?
Nou, ik wil dat hij weet dat het bestaat, dat het... dat hij dat kan doen, dat hij daarvan kan genieten, dat hij zich niet schuldig hoeft te voelen. Dus ook nog in bepaalde kringen zou dat zo kunnen zijn.
Oh, ja?
Maar dat hij er wel even met de deur dicht een handdoekje bij pakt.
Ja, dat niet het hele dekbed onder zit.
Ja.
Hoort dat er niet gewoon een beetje bij?
Ja,
al die sokken.
Harde
al die crispy sokken onder het bed.
Maar ik heb dat ook zelf ontdekt.
Ja, ik ook.
Ik eerste keer schrok me kapot.
Nou, maar zijn er...
Nou, ja... Ik had geen idee wat dat dan was.
Ik weet niet, ik vind het misschien toch ook een beetje taboe. Maar...
Ben je het taboe?
Nee, ik ken jullie net. Nee. Dat hangt uit. Ja. Maar ik zit wel te denken van, als jij er zegt van, oké, dat heb je allemaal zelf uitgevonden, Sander. Dat is dan ook misschien het voorbeeld wat je dan zelf weer toepast op je kinderen. Of vind je dat je daarin misschien anders voorgelicht had kunnen worden?
Ja, nee, zeker.
Of je ouders een andere rol hadden kunnen spelen?
Absoluut. En we hebben het dan meteen over... Ik denk dat deze tijd ook wel met zich meebrengt dat iets vrijer zou...
Lekker voor je.
Vrijer
zou moeten zijn. Ja. Ik moet even een hele totaal andere vraag gaan pakken.
Ja, dan gaan we straks gaan we terug naar hoe onze ouders seksuele voorlichting gaven aan...
Sander.
Ja. Onze ouders.
Hoe onze ouders aan Sander.
Ik heb ze allemaal gesproken. Oké, een vraag of topic. Wat vind je het minst leuk aan het hebben van kinderen? Oh jeetje. Ik denk toch het spontane. het feit dat je dus niet meer spontaan met z'n tweeën even weg kunt, maar dat je dan dus toch voor een avondje weg, weekendje weg, een oppas moet regelen. En dat dat toch een barrière is om spontaan iets te doen. Of spontaan ergens even te blijven hangen. Weet je, dat alles wel in het ritme, vaste ritme zit. En dat als zij een weekendje bij opa en oma zijn logeren en we zijn dan bijvoorbeeld met z'n tweeën, dan kun je leuke dingen gaan doen. Maar het meest genieten we dan even van het loslaten van de structuur om een keer gewoon pas om 8 uur een pizza te bestellen. En
die op de bank op te vreten.
En die op de bank op te eten, ja. Dus, ja. Dus ik denk dat ik het meest vind ik het structuurtje waar je ongewild in zit, maar dat ook gewoon handig is. En natuurlijk kun je met kinderen dingen weer... Het mag wel een keer wat anders zijn, maar we zitten toch wel in een soort van...
Heb je ook niet dat je denkt aan... dat vind ik altijd zo mooi, mensen die dan net zwanger zijn en die dan nog geen idee hebben, dat ze dan als ze een kind hebben denken... Wat deed ik met mijn tijd voordat ik een kind had? Ja. Ja. Ik had zoveel tijd.
Ja. Wat doe je daarmee?
Wat heb je daarmee gedaan, echt? Toch?
Ja, klopt.
Maar jullie, wat vinden jullie het
meest? Nou, dat ze er altijd zijn.
Ik snap het wel.
Zonder taboe.
Nee, ja, precies. Het soort,
maar die van jou zijn toch gezond? Die zijn toch gewoon de hele dag te hoort op? Die vermaken zichzelf toch?
Nu, wat je zegt over dat structuur, dan denk je, we vreten gewoon met z'n vieren een pizza op de bank om 8 uur 's avonds. Dus dat maakt nu niks meer uit.
Maar ze zijn er altijd. Bij jou zijn ze toch ook gewoon sporten, vrienden?
Ja, maar ze zijn ook tot laat wakker bij maandag.
Ja, je hebt gewoon die huisgenoten. Huisgenoten heb je gewoon.
Jip is gewoon, die gaat later naar bed dan ik.
Ja,
dus je hangt altijd om je heen.
Dat is zo raar, ik kan me daar echt nog niks bij voorstellen, maar dat is natuurlijk zo.
En Gijs eigenlijk ook. En die claimt ook nog eens een keer de tv, 4 avonden in de week voetbal kijken.
Oh, dat lijkt me vreselijk dat je gewoon de tv niet meer voor jezelf hebt.
Nee.
De afstandsbediening.
Nee. Je hebt toch allemaal een eigen iPad? Zit toch allemaal...
Oh my god.
Ja, dat kan ook, toch? Maar...
Zo ongezellig. Ja, dat klinkt toch ongezellig? Dat je alle 4 op een iPad zit?
Op zijn eigen hele iPad. Avond een groen scherm op je in je kamer, dat is leuk.
Heb je ook een ruimte voor jezelf in huis? Man cave.
Nee. Weet niet, een kantoortje. Nee. We hebben een kantoortje.
Ja, we hebben een kantoortje, ja. Ja, maar dat is een deelkantoor. Dus dan kan je ook niet je tyfuszooi laten liggen.
Daar heb jij behoefte aan. Gewoon ergens een plek waar je tyfuszooi kunt laten liggen. Waar je gewoon... Je hebt echt,
dat doe jij toch in het hele huis, je tyfuszooi laten
liggen? Ja, dat doe ik wel, ja.
Maar heb jij een kamer voor jezelf dan, Vief? Waar je me-time hebt?
Nou, die is... dat is eigenlijk ook meteen...
Het toilet.
Nou, de rommelkamer, zeg maar. Waar, dus dat voelt nog niet echt als mijn kamer, maar die ben ik wel aan het opeisen, ja. Ik vind dat heel belangrijk.
Maar wat
dat merk
ga je daar
wel.
Zitten, 's avonds?
Ja, dat is gewoon dat moet een plek worden, laat ik het zo even zeggen. Want dat is het dus nu nog niet. Maar waar ik me inderdaad ook even terug kan trekken. Dat je niet altijd geneigd bent om beneden te zitten aan de eettafel of op de bank. Maar dat ik ook even een plek heb waar mijn spullen zijn, waar niemand anders verder bij kan. Oh, daar heb ik echt... Dat voel ik echt intens dat ik dat nodig heb.
Maar wat
heb.
Ga je daar dan doen? Behalve dat daar je spullen kunnen blijven liggen waar je mee aan het werk was. Want dat was een soort van
in de dagboek schrijven.
Ja, ik weet niet wat ik daar... Weet ik niet. Ik heb daar geen concreet antwoord op, merk ik. Maar het gaat gewoon echt om die ruimte. Om mijn eigen ruimte. Dat ik daar gewoon mijn eigen muziek kan draaien. Dat ik daar zelf mijn spulletjes kan laten liggen. Dat mijn plek is.
Ik ken een goede vriendin van mij. Die heeft op de verjaardag... heeft ze haar eigen kamer gevraagd. Dus ze hebben letterlijk haar... Het kamertje dat over was. Ik wil voor mijn verjaardag mijn eigen kamer... En man en kinderen hebben dus gewoon een week lang geklust.
Ah, dat is
en dan mocht ze niet komen. En die hebben dus daar inderdaad met haar kleurtjes en behangetjes en dingetjes en een bureautje en een lekkere stoel. En die is heel gelukkig met echt het inrichten van haar. Maar ik kom daar niet bij. Zo van, maar wat doe je daar dan?
Ja, maar dat
maakt niet uit.
Nee,
maar jij hebt toch ook een eigen...
Ik heb een eigen werkkamer. Ja, daar zit ik gewoon. Daar staat mijn laptop en dan kan ik werken.
Ja,
nou.
Maar dat is dus een plek waar je kan terugtrekken. Klopt, wel, van alles van iedereen in huis. En iedereen weet, dat is jouw plek. We gaan daar niet ongezomaar binnenlopen
en
jouw
storen. En ik kan daar s'avonds nog even gaan zitten. Omdat ik denk, ik wil nog even een paar mailtjes afmaken. En mijn laptop staat daar. En dan...
Maar grappig dat dus iets is wat misschien naarmate de kinderen ouder worden. Dus dat je nog meer behoefte krijgt aan eigen ruimte ook, dat die daadwerkelijk van jezelf is. Want je bent ineens met 4 volwassenen in huis, in jouw geval.
Ja, bijna wel, ja.
Ik voel wel een heel goed verjaardagscadeau aankomen voor jouw 41ste verjaardag, lief.
Ja, die kamer.
Jouw eigen kamer met een roze behangetje.
Ja, en voor jou, Maan, is er een plek te creëren in huis waar jij...
Ja, er is nog een...
Schuurtje.
Schuur.
Nee, er is nog een zolderkamer eigenlijk over waar gewoon alleen maar tyfuszooi staat. Ja. Dus die
maar
moet,
als jij
die
je tyfuszooi nou eens opruimt.
Ja, dat moet ik eigenlijk eens doen. Straks gaan we het natuurlijk hebben over onze eigen kleine geheimtjes, taboes en ongemakken waar we liever niet over praten. Maar ik wil eerst weten, wat hebben mijn ouders jou geleerd over seks?
Nou, mijn eigen ouders, ik weet dat wij een boek hadden. Een boek met waar alles in stond, zeg maar. Ook de plaatjes, hoe een penis in een vagina dan ging. Geen foto's, maar tekeningetjes. En dat was echt zo'n boek waar wij altijd van moesten gniffelen en giechelen. En dat boek was voor, dat weet ik nog steeds, seksuele opvoeding voor kinderen tussen de 7 en de 10 of zoiets stond daarop. Ik denk daaraan omdat mijn dochter binnenkort 10 wordt. En wij het eigenlijk nog niet, ze weet van het knuffelen. Ze weet hoe babytjes ongeveer gemaakt worden. En ze weet van een...
Hoe weet zij dat dan?
Dat hebben we wel besproken.
Maar
dat,
wat heb je dan verteld?
We hebben het romantische verhaal dat een zaadje, dat een van de miljoenen zaadjes van de man bij het eitje komt van de vrouw.
En hoe komt dat daar dan?
Ja, dat is elke dag.
Maar dat vraagt ze niet?
Dat vragen wij aan haar. Maar weet je hoe dat dan komt? Ja. Maar hoe dan? Ja, gewoon dat zaadje komt dan gewoon bij die man. En dat komt dan gewoon... En op een gegeven moment is ze wel zo door knuffelen. Hè? Of door... door een beetje knuffelen. Dus ik heb het idee dat ze het misschien wel weet. Maar dat ze er gewoon ook niet over wil praten. Maar in dat boek dat wij vroeger hadden... Ja, daar stond dat gewoon beschreven. Dus we hebben dat in die zin wel uitgelegd gekregen.
Oh ja, ik heb tegen Seppe gezegd... Ja, en als papa en mama dan op een bepaalde manier gaan knuffelen dan... Dus ik denk, nou, dan gaat hij het nu vragen. Ja, dan ging hij niet dan? Vragen. Nee, anders had ik het wel verteld, denk ik.
Aanname gewoon. Dat is dan dus zo.
Een bepaalde manier van knuffelen.
Jip ging heel veel vragen stellen. Die bleef gewoon door. Ja, maar hoe dan?
En hoe oud was hij toen?
Ja, dat weet ik niet meer goed.
Ja, maar waarschijnlijk misschien wat ouder dan.
Nee, want dan weet Horus op het schoolplein. Ja.
Maar ze hebben toch lentekriebels al?
Ja, dat is nu al in groep 2.
Ja. Ja. Dus ik denk dat ze het al lang op school hebben. Ik vind 10 vrij laat, hoor.
Daarom, dat denk ik ook. Ik denk dat ze het ook wel misschien weet. Maar of zoals Wietske, het komt daar dan ongeveer in. Maar hoe dat dan gaat. Een paar jaar geleden dacht ze nog dat zij via de navel geboren was. Dat hebben we haar wel eens verteld, uitgelegd.
Volgens mij.
Maar toen dacht ze nog dat ergens een deurtje open gaat. Daar hebben we het dan op een of andere manier ook maar bijgelaten. Dus ik denk dat ze het wel weet. Maar ja, we moeten daar nog een keer aan gaan zitten.
Ik heb nog één heel lieve herinnering van mijn moeder. Dat is één fase later. Toen was ik een jaar of 16, denk ik. Toen had ik serieus verkering. En toen had zij een, knisperige onderbroek gevonden bij de was.
Die stond overeind in de wasmand. Ja.
En... Hier ben ik zo klaar mee, Manuel.
Nee, toen heeft ze dus een heel lief briefje op mijn kussen gelegd. Met, meisjes zijn het mooiste cadeautje wat je kan krijgen. Die moet je voorzichtig uitpakken. En dan PS, ik heb een onderbroek gevonden bij de...
Serieus?
Ja, vond ik echt heel, heel mooi.
Wow. Nou, ik vind het sowieso wel mooi dat het via een briefje toch even een extra attentie wordt gegeven.
Aan de onderbroek?
Nee, aan dit gegeven. Aan het,
nee, dat vind ik ook.
Zo van, dan heb je wel direct contact gemaakt met jou. Maar het is niet face-to-face aan een tafel heel ongemakkelijk. Nee. Maar het dekt wel de lading.
Ja,
Goeie woordkeus.
ik vond het echt heel lief dat ik later nog wel cadeautjes ben tegengekomen die je liever kapot gescheurd wilde worden.
Nou ja, zeg. Manuel.
Is dat taboe?
Nee. Hey, zometeen de persoonlijke schaamtemomenten en taboes. Eerst gaan we naar de tuin. We hebben een, het is lente. We hebben een sponsor die heet Gardena. Die hebben allemaal prachtige tuinartikelen natuurlijk. En Vivienne heeft groene vingers. Dus we gaan even over naar de tuin van Viv met een mooie tuintip.
Nou, zo. Even hard werken hier, want de zon schijnt en dan wil je natuurlijk buiten zitten. Daarom heb je een tuin. Dus ik ben eventjes erin gedoken, want alles is eigenlijk door het eerste deel van het jaar zo verregend en zo vies. Er zit overal van die, weet je wel, groene aanslag op. Wat is het? Mos, alg, van die groene... Het zit ook op mijn meubels trouwens, zie ik nu. Maar ik ben er even in gedoken, want hoe krijg je dat nou het beste snel schoon? Kijk, het is niet zo, je zou misschien denken, dat je dat meteen met een hoge drukspuit of zo moet doen. Dat moet je absoluut niet doen, want dat is niet goed voor je tegel, niet goed voor je voegen. Je kunt het beste met een beetje groene zeep, dus ook geen agressief middel of zo. En een borstel, dat gewoon schoon poetsen. Handige spullen heb je daarvoor ook bij Gardena. En dan is het even ploeteren misschien, maar dan ziet je terras tegel er serieus weer als nieuw uit. En dat wil je, want dan kun jij namelijk gewoon lekker zitten in die tuin. Bij die zonnestralen, met een kopje thee. Of, wat dacht je van een rozeetje? Dat is ook wel weer eens lekker, hè?
Nou, wat heerlijk. Dit is toch echt wat een fijn item. Dit. Ik word er heel blij van, maar ik ben wel net te laat. Want we hebben dus net met die hoge drugsspuit het allemaal lopen doen.
Nee, dat moet je niet doen.
Nee, dat moet je echt niet doen. Nee,
want
ja.
Dan gaat alles naar de klote.
Ja, dat is echt niet goed voor die voeg ook niet. Het komt dan los, weet je wel. Ja. Dat ga je te agressief.
En de coatinglaag van je tegels.
Gaan helemaal naar de get.
Die gaan, dus dan wordt het alleen maar erger.
Ja, ligt er een beetje aan wat voor type tegels.
Precies, ik heb goedkope tegels. En inderdaad heb ik dus vier jaar lang de coatinglaag afgespoten. En nu zijn ze groener dan groen worden ze. Want dan haal je die bovenlaag ervan af.
Groene zeep en een borstel.
Ja.
Nou.
Hey, zullen we het nog even hebben over taboes die je hebt in je, niet met kinderen, maar in je relatie met vrienden? Nou, praten jullie overal over?
Laat ik dan eerst eens even kijken naar ons panel. Want wat uit het onderzoek is gekomen bij de vraag, ik ben voorzichtig met wie ik wat deel, zegt 60% ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik ben zeer voorzichtig met wie ik wat deel. Maar nog opvallender vond ik de 30% die daar neutraal over is. Of die zegt, ik weet het niet. Nou,
ik vind het een taboe. De vraag is al een taboe. Ja. Praat je over alles? Kan ik geen antwoord op geven?
Ja. Ja, precies. Het is toch opvallend.
Niet over nee, maar zij, nee. Laat ik het anders aan jullie stellen. Ben je anders over dingen gaan praten door wat er in het politieke klimaat gebeurt, wat er in de wereld gebeurt, dat je tegenwoordig inderdaad nergens meer kunt roepen wat je gestemd hebt, et cetera?
Ja. Ja, ik ga niet per se vertellen wat ik gestemd heb. En ik wil ook eigenlijk niet weten, wat laatst vertelde een collega op wie die gestemd had, dat ik echt dacht, ik kan jou nu niet meer serieus nemen. Maar ja, goed, om dan dat gesprek aan te gaan, denk ik, nee, die moet er maar ver van blijven, want dit wordt er niet leuker op.
Nee, begrijp ik wel.
En sowieso zeggen ze toch dat je het niet over politiek of religie moet hebben in een gesprek als je iemand tegenkomt. Toch?
Er zijn
als je het leuk wil houden.
Siercommercials over gemaakt natuurlijk, om iedereen onder de aandacht te brengen dat je het beter leuk kunt houden aan tafel. Wat ik dan ook wel weer lastig vind hoor, want ik denk wel van, je moet ook wel weer niet angstig worden om dingen te bespreken met elkaar. Ja. Maar de setting moet daar wel goed voor zijn. En ik denk overigens, met vrienden heb ik het ook niet per se nou heel veel over politiek, wel denk ik eerder over actualiteit. Dat dan weer wel. Maar dat blijft toch natuurlijk je inner circle. Dus je merkt toch dat je dan sneller met gelijkgestemden zit dan het voorbeeld dat jij net geeft. Want dan ben je met collega's. Ja, daar zit natuurlijk veel meer verschil in.
Precies. Ja.
Dus met vrienden onder elkaar, dan weet je, dus ook een stelletje VVD-kakkers, daar kunnen we het, daar kunnen wij het wel even hebben over.
Nu heb je het over FIFA, of niet?
Ik over zichzelf.
Ik noem maar een voorbeeld. Maar of die hebben ook allemaal GroenLinks gestemd, dus daar zitten we wel. Want dan heb je wat te bespreken, weet je. Dan kun je op een bepaalde manier kijk je dan natuurlijk naar de wereld of naar het leven.
Weet je wat mij opviel? Toen ik heel openhartig praatte over dat ik een miskraam had gehad, dat er heel veel mensen in mijn omgeving dat ook hadden gehad, zonder dat ik dat wist. En dat ik dacht, dat is echt best wel gek. Ja. Niet mijn eerste lijn vriendinnen, want daar weet je dat wel van. Maar dat gebeurt zoveel. En ik vond dat helemaal niet een taboe, maar ik merkte wel aan mensen, dat je daar zo open over praat. Dat vonden mensen dus kennelijk wel een taboe.
Ja. Oeh, dat vind ik wel opvallend. Ik dacht dat vrouwen, zeker mannen al helemaal niet, hè, over zwangerschap en alles wat erbij komt kijken, is dat natuurlijk soms best wel lastig. De moeilijke kant van het vaderschap of zo, dat bespreek ik niet echt met vrienden. Maar ik dacht dat vrouwen onderling toch wel over menstruatie, overgang, miskramen.
Nee, zeker wel. Maar dan zeg maar de laag eromheen. Ik weet niet. Waar had ik het? Als je dat dan bijvoorbeeld met een collega bespreekt, dat vonden mensen misschien best wel shocking. Dat ik daar vertelde dat ik een miskraam had gehad een week daarvoor.
Ineens heel erg persoonlijk.
Oh ja. Het
voelt toch als iets intiems, wat je dus wel direct vrienden natuurlijk wel in betrekt. Of natuurlijk, dat is ook niet eens natuurlijk trouwens.
Nee, want heel veel mensen die wachten dus ook met het vertellen dat ze zwanger zijn tegen beste vrienden met 12 weken. Van, want dan zit je een beetje door die eerste fase van de...
Ja, wat best wel gek is, want dan als het misgaat ben je heel erg verdrietig. Precies. En dan moet je het alsnog...
Precies, en dan ik was zwanger en ik heb een miskraam gehad met 9 weken. Dat is toch, ik vond het heel gek eigenlijk. Vind ik heel raar.
Ja, dat vind ik ook vreemd. Maar het woord helpt ook niet mee, moet ik zeggen. Het benadrukt ook zo heel erg dat het allemaal niet goed is gegaan. Ja. Terwijl als je hoort hoe vaak het gebeurt, is het eigenlijk wel iets wat veel vaker, wat heel natuurlijk is.
Precies, en ook misschien zo moet gaan.
Ja, precies. Maar lastig wel hoor.
Maar andere dingen dan menstruatie, overgang...
Ja, ik weet niet zo snel of ik dat nou echt thuis ook zou bespreken. Ik weet niet of ik dat zou doen. Dus als ik dan echt mijn last zou krijgen, of ik dan Boris daar ook zo in mee zou slepen. Ik weet niet. Ik wil dat nog wel even voor me uitschuiven of zo.
Snap ik, maar dat kom je niet aan.
Ik denk dat thuis dat wel merkt.
Ja?
Ja.
Ja? Merk jij het bij Suus?
Ja, dat merk ik heel duidelijk.
Ja?
Is zij al in de overgang?
Ja, zij is al in de overgang, ja.
En je zei het heel kut dat we het er nu over hebben.
Vind ik ook een belangrijke vraag. Ja, dat is dus taboe.
Ja, geen idee eigenlijk.
Maar ze luistert toch niet, dus kan gewoon.
Ja, nee, maar praat jij met vrienden onder elkaar over de
ja, daar praat ik. Daar praat ik met mijn vrienden ook wel over. Ja.
En is dat dan met respect? Of zoals Hans Steeuwen, oh, nou, er komt er een, vlieger.
Nou, natuurlijk maak je ook grappen, want dat doe je met vrienden. Maar ook met respect, natuurlijk. Ja.
Ja, maar jij bespreekt veel met je vrienden.
Ik spreek, ja.
Je hebt een paar, zeven goede, hele goede vrienden. Ja. Praat je over seks?
Ja.
Ook minder, meer dan het banale, lekker ballen?
Nee, zeker. En ook, maar ook, ik ben een keer knijter depressief geweest. En toen kreeg ik hem niet meer omhoog. Daar heb ik het ook met ze over gehad. Over hoe dat dan, ja.
En gewoon hier ook in de podcast. Dat vind ik heel stoer van je.
Nou ja. Nou ja,
kijk, niet dat hij hem niet meer omhoog kreeg. Dat zou ik toch wel over je depressie natuurlijk, maar...
Nee, daar heb ik toen we het over de depressie hadden, heb ik dat niet verteld, denk ik.
Nee, maar nu wel.
Nee, maar goed, het is ook 15 jaar geleden.
Ja.
Dus dat maakt wel, als het vorige week is, dan...
dan was het een ander verhaal geweest.
Ja, was het wel een ander verhaal geweest.
Nee, tuurlijk, snap.
Maar ik zou dat wel iets vinden wat ik echt lastig zou vinden om met mijn vrienden, zelfs gewoon met mijn beste vrienden.
Oh, ja?
Ga ik niet zeggen dat ik hem niet omhoog krijg.
Maar nee? Dan deel je het dus met niemand. Dat lijkt me helemaal onmogelijk.
Ja, met mijn vrouw, maar die merkt dat dan wel. dat vind ik wel echt een taboe.
Hmm. En wat vindt jouw vrouw daarvan, dat je hem niet omhoog krijgt?
Nee, dat is niet aan de orde. Maar nee, dat is niet aan de orde. Maar ik praat sowieso niet echt, behalve dan de platte grappen, praat ik niet met vrienden over hoe wij het doen of waar wij tegenaan lopen of...
Heb je überhaupt met jouw vrienden wel diepgaande gesprekken? Of is het altijd een beetje gezellig en koetjes kalfjes?
Lekker mannen praten en borrelen en blablabla. Maar er kunnen ook serieuze gesprekken. En die gaan dan echt wel over het leven, over ouder worden, over de dood, over politiek, over dat soort thema's. Maar het hele persoonlijke van hoe zit je nou echt in je vel en hoe, bijvoorbeeld zoiets als seks. Ja, dat zou ik niet, nee.
Maar dat bespreek je dan met niemand?
Nee.
Dus eigenlijk.
Ja, met Marije.
Oh, ja.
Ja. Ja, maar goed, in zoiets is dat toch ook lastig. Dan kan je ook niet alles van jezelf dan kwijt.
Maar jullie wel dan? Ga je met vriendinnen zo...
Ja, ik heb met een paar vriendinnen met wie ik echt alles bespreek. Alles.
Absoluut, ik ook. Ja. Ja hoor, echt letterlijk alles.
En heeft dat dan met veiligheid te maken?
Ook omdat je het terugkrijgt. Dus ook omdat diegene jou meeneemt in haar belevingswereld. Ja. En weet je wel, gewoon als iemand heel erg... open is naar jou, dan nodigt dat ook uit om open terug te zijn.
Ja,
ja en ik heb met die zeven vrienden, we zijn allemaal wel een keer down the drain gegaan. Dus dan weet je van elkaar, dat weet je gewoon van elkaar. Ja. Dus dat schept heel erg een band.
Hoef je ook niet voor te schamen dan?
Nee, eigenlijk niet.
Ja, ik denk dat twee mooie dingen zijn, dat je die herkenning hebt. En misschien ben ik daarin te gesloten of zo. Of misschien heb ik ook niet... Ik heb niet die erectieproblemen waar ik echt over moet praten, weet je? Dat je het dan wel eerlijk, op een gegeven moment eerlijk zegt dat je niet omheen kunt als het echt...
En hoe vind je dat iemand anders dat dan bij jou doet? Of gebeurt dat eigenlijk dan ook niet?
Ik denk dat inderdaad wat Wietske ook zegt, wat je erin stopt, krijg je ook terug. Ik denk dat inderdaad gewoon niet echt aan de orde is en dat niet echt besproken wordt.
Ja. Ja, maar dit zijn allemaal best wel hele grote dingen. Hebben jullie ook kleine taboe dingetjes? Ik heb bijvoorbeeld... voor dit weekend had ik dus bedacht, ik moet eigenlijk mijn nagels nog even knippen. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Dus nu zit ik de hele tijd zo met mijn...
Klauwtjes.
Met je knuisjes.
Met mijn knuisjes, ja? omdat ik dus vind dat ik te lange nagels heb.
En dat heb je helemaal niet, hoor.
Voor de podcast.
Ik vind dat je hele nette nageltjes hebt.
Nou, ik snap het wel.
Het is wel net iets te lang, hè?
Ja, het mag iets korter.
Dus, maar ik heb dus geen nagelknippertje bij me. En,
je durft het niet te vragen of ik er wel een heb.
Nee, ik had al een föhn gevraagd.
Manuel, en zich daar dan niet voor schamen, hè? Dat is ook mooi.
Ze zitten serieus in een prachtige villa zonder föhn. Maar de dames hebben daar geen probleem mee. Maar meneer hier tegenover, die is het hele park over geweest.
Precies.
Op zoek naar een föhn.
Ik ben al bij de technische dienst geweest. Ja, uiteindelijk bij het zwembad hadden ze zo'n aan de muur hangen.
Daar heb jij net je haar gefeund.
Ja, het zit
morgen.
Goed nu, toch?
Ja, het zit
En daar schaam je je niet voor dat je haar wil feunen. Maar wel dat je nagels...
randjes.
Nee, want nu zit mijn haar goed. Dus daar hoef ik me niet meer over te schamen. Maar mijn nagels, die zien er niet uit.
Ah, joh, maar daar...
Ik heb wel een leuk lakje bij me, dus die kunnen we er zo even om doen. Er staat wel leuk bij je gefeunde haren.
Nee, ik heb een andere schaamte, even een schaamte ding voor jou. Moet je even luisteren. Weet je wat dit is?
Wat?
Nee, joh. Dit was jou, dit ben jij vannacht, Manuel. Hier lag ik naast.
Serieus? Het lijkt wel een beer. Laat het eens horen.
Ja, schaam jij je niet een klein beetje voor...
Nee, hier heb je wat mee gedaan met dit geluid.
Nee. Het waren ook nog andere geluiden. Dit nu leek het een beer, inderdaad. Het leek soms was het ook een cirkelzaag. Dan was het... Was het echt, gaat het wel goed met die jongen?
Oh, dus jij hebt helemaal niet zo lekker geslapen vannacht, Nader.
Ik ben op de bank gaan liggen.
Niet. Nee. Echt?
Ik heb voor het eerst in mijn leven op de bank geslapen.
Echt?
Sinds mijn studententijd, denk ik.
Heb je dat niet gemerkt, Maan?
Nou, ik dacht dus vannacht, Sander lijkt wel dood. Nee, maar echt.
Hij lag gewoon beneden op de bank.
Op de bank. Ik heb dat helemaal niet gemerkt.
Nee, dat...
Ik vind het wel heel grappig dat jij...
Ja, ik schaam me er een beetje voor, maar ik vind het ook weer niet heel erg een taboe. Maar dat komt misschien omdat ik al verkering heb. Als ik nou nog geen verkering zou hebben en ik zou met jou op date moeten.
Ja, dan zou ik denken, oh, wat erg dit.
Dan denk ik dat ik, als ik in bed zou liggen, tegen je zou zeggen, misschien snurk ik wel een beetje. Een beetje.
En dan moet je maar even op mijn heen rollen.
Maar volgens mij heb je dit zelfs nog gezegd gisteravond. Ja, ik snurk misschien wel. Heeft hij ook gezegd,
dus ik dacht van, jij schaamt je er ook niet voor. En ik denk, ach, het zal allemaal wel.
Maar ik vind het ook grappig om dan eventjes het moment voor me te halen dat jij denkt, god Sam, nou lig ik al zo lang wakker. Wacht even, ik ga het even opnemen. Dan kan ik het leuk in de podcast gebruiken.
Ja, maar voor de echte trouwe luisteraar, die heeft ergens in een seizoen eerder al een keer, Suus heeft het ook een keer opgenomen. Toen hebben we het ook een keer al een keer laten horen.
Maar hoe doet zij dit? Die is dus iedere avond actief bezig om jou te laten stoppen met snurken. Wat vermoeiend.
Of ben je eraan?
Nee, ik snurk niet altijd. Misschien als heb je vanavond meer geluk.
Nee, ik ga er niet vanavond weer naast liggen.
Nee, maar als ik alcohol drink, wordt het erger. En als ik heel erg moe ben.
Oké, we stoppen jou eerder in bed.
Ja.
Geen bonte avond.
We hebben serieus gisteravond 1 biertje gedronken om 9 uur. Omdat de dames waren al naar bed.
Oh ja, ik voel me zo slecht ineens. Ja.
En wij gingen om 9 uur 1 biertje drinken. Nee, we zijn om 9:30 nog even naar het restaurant gelopen hier. En er was niks meer te doen.
Hand in hand.
Ja. Goed. Hey, nog andere persoonlijke taboes? Dingen waar je liever niet over praat? Of hoopt inderdaad dat mensen ze niet zien?
Nou, wat ik lastig vind is... Nee, dat is niet echt een taboe. Maar met mijn dochter die dan vraagt... mama, ga jij dood? En dat ik dan zeg, nou ja, als ik heel oud ben, dan... En dan wordt ze heel erg verdrietig, moet ze heel hard huilen. En dat ik denk, ja... En ze zegt, ga ik ook dood? En dat is zo'n groot onderwerp voor haar. En opa is net dood gegaan, dus zij denkt alleen maar aan verlies. En dat het leven dan eindig is. En wanneer dan? En zij wil het dan bespreken voordat ze naar bed gaat. We hebben altijd gewoon zo'n lekker momentje, weet je wel, als ik ze erin leg, dan gewoon nog even kletsen en vragen stellen en... Nou, heel knus. En nou ja, dan komen dit soort vragen op. En, ja,
perfect moment van de dag om dat dan nog even uitvoerig
te bespreken.
Nog even
lekker. Ja, nee.
Maar het zou klein kunnen zijn als in een mier trap ik nu dood en een vogeltje leeft een paar weken. En hoe het leven een beetje in elkaar zit. Punt.
Mijn zoontje zei dan over mijn oma. Die heeft hij dus ook nog gekend. Weliswaar kort, maar dat is voor hem een soort van logisch. Want die was natuurlijk heel oud, hè? Dus die is er niet meer. Hè? En dat vind jij heel erg. Ja, dat is wel heel erg. Ja, zo. Maar op het moment dat er dan iets gebeurt wat niet in dat schema, noem ik het maar even pas, dat iemand helemaal niet oud is, wat helaas ook recent bij ons is gebeurd, ja, dan klopt dat narratief natuurlijk niet meer. Dus hoe moet je dan ineens hoe moet je dat dan uitleggen? Zeker aan nog zo'n klein kind vind ik ook wel ingewikkeld, ja.
Ja.
Maar wij hebben dat vooral gedaan op, ja, dat gaat dan over iemand waar je de leuke momenten van kan herinneren. Maar ja, zo'n gesprek met je eigen kind is natuurlijk over jullie eigen band is natuurlijk veel ingewikkelder.
Ja, hoe zou je dat dan als hij zou vragen of hij zou vragen, maar mama, ga jij ook dood?
Nou, hij zit vooral dus op die volgorde van nee, maar wacht even, jullie dus eerst
gaan.
Je bent
lang niet aan de beurt.
Nee, ja, precies. Dus dan gaat papa is het oudste, dus die gaat dan als eerste en dan ga jij, want jij komt daarna en Anouk is natuurlijk die gaat pas na mij.
Oh ja.
Weet je wel? Dus hij zit heel erg op die volgorde.
Oh ja.
Nou ja, dan hoop je dat het die volgorde.
Nee, dat bedoel ik dus. Zodra iets gebeurt wat natuurlijk niet zo is... en dat gebeurt onvermijdelijk... en dat is dus recent ook gebeurd... dan is dat narratief natuurlijk niet meer logisch.
Ingewikkeld.
Nog andere taboes? Gewoon kleine taboes? Gewoon kleine dingen taboetje. Waar je...
Kijk, je zit ineens gezellig een weekendje weg met elkaar... maar ik vind gewoon de wc vind ik vervelend.
Ja?
Dat vind ik gewoon een taboe.
Wat?
Nou...
Nummer 2.
Naar de wc gaan.
Ja.
Überhaupt?
Ja.
Plassen ook?
Nou, toch, ja.
Dan wat moeten wij dan doen hier? La 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 la.
Liefst wel.
Muziekje opzetten.
Ja. Oh, maar je kunt hier in de gang naar het toilet. We hebben één keer in Antwerpen een romantisch weekendje met z'n tweeën gehad. Daar was een glazen deur ook naar het toilet.
Oh, wat afschuwelijk.
En toen dachten we allebei wel zoiets van, nou, zo romantisch zijn we nou ook niet meer met elkaar. Maar dan zit je dus inderdaad te kakken met een glazen plaat tussen je. En dan ligt zij in bed en dan zit... Nou, dat vond ik wel heel... Maar hier ga je toch op. Er zitten twee deuren tussen ja. de gang.
Oh,
ik
heb een idee. Had je echt niet bij Jet gewoon in de podcast gekund? Want bij Jet, die heeft een loft.
Ja.
En
ja.
een kast. Kast in de woonkamer die niet op slot kan.
Oh ja, mensen die ja, maar nee. de deur niet op slot, de wc-deur niet op slot ja. kan.
Ik heb al daar een paar keer op die bril gezeten dat of jij binnenkwam.
En bij maand deed ik met opzetten, ging niet
ja, inderdaad, dat deden we expres. Maar,
of een raam in de wc-deur. Ja, dat is ook onhandig gewoon. Dat hoeft toch
een
niet?
Een raam in de wc-deur.
Ja, met van dat melkglas.
Oh, ja. Ja. Nee.
Maar ik heb
nee.
een idee. Snader, als jij dan een muziekje aanzet, dan kan Vief gewoon even rustig naar de wc.
Ja. Ik zet heel graag een muziekje aan. Elke aflevering sluit ik af met... Ja, ik ben 49. Vivienne begint net aan de 40ste. De muziek die moet voortleven bij kerstverse 40ers. We gaan naar het jaar 1987.
Opa afsluit. Vertelt.
Ja.
Nou,
1987 kocht ik voor het eerst singeltjes, plaatjes. Weet je wat het zijn? Die zwarte schijf. Ja, tegenwoordig heb je al...
Ja, ik moest echt even nadenken hoor. Ja, toen was ja. ik 3, dus ja.
Het was het, 1987 was het jaar van George Michael, Manuel's grote held. Die Zeker. Ging solo en probeerde een nieuw imago aan te meten na
het
zijn
Het was het jaar van de eerste Madonna-tour.
Absoluut, Madonna in de Kuip in Rotterdam. Het was het jaar van Stock, Aitken en Waterman, de producers van Rick Astley en Mel & Kim. En dat soort foute muziek. Maar er is één naam die je even goed moet onthouden als kerstverse 40er. Hij had alles. Hij had de looks, hij had de stem, hij had de liedjes. Alleen het bleef bij één fantastisch debuutalbum. En daarna hebben we heel weinig meer van hem gehoord. Zijn naam was toen Terrence Trent D'Arby. En hij maakte hele lekkere, funky, soulful muziek. Zijn eerste album ging echt gigantisch door het dak. En daarna veranderde hij zijn naam in Sananda Mantreya. Maar het eerste album, de eerste LP van Terrence Trent D'Arby, die moet je gewoon, nou die vind ik bij, die moet bij je Essentials horen.
Nou, zet hem even hard op, dan kan ik gaan. Ja. Ja.
Nou, terwijl Vief lekker gaat kakken.
Nou, kan je ook naar Instagram gaan?
Oh, sorry. Wel?
Nee?
Ik hoop dat het niet zo klinkt als...
Ja, als een beer gaat schijten, dan laat hij het gewoon lopen, hè? Dan pakt hij een wit konijntje. En dan...
Goed, nou. Tot zover deze tweede aflevering van de 40ers. Volgende week zitten we hier weer.
Je kan ook naar Instagram, dan krijg je antwoord op al je vragen. @de40ers.